Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen op Psalm 93, de versen 1 en 4. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid, bevestigt de aard en houdt door zijn hand dat schoongebouw onwankelbaar in stand. En het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Vers 1 en 4 van Psalm 93. Gemeente, vanmiddag openen we het woord van de Heere in het Nieuwe Testament bij het laatste Bijbelboek, het Bijbelboek Openbaring. Daarvan wordt u gelezen het eerste hoofdstuk. Aansluitend zullen we met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En antwoord daarop zingen we van Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen, Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer? We luisteren naar Openbaringen 1. Waarna we ons geloof belijden met de woorden van de belijdenis van Nicea. Waarna we gaan zingen Psalm 21, het vijfde vers.
De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie. En die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouw getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters goden en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Ieren, en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bezuin, zeggende, ik ben de Alpha en Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze, en tot Smyrna, en tot Pergamum, en tot Thyatira, en tot Sardis, en tot Philadelphia, en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren, en in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen twee snijden scherpzwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, willen vanmiddag met de hulp van de Heere stilstaan bij het uit u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 1 en daarvan de versen 17 en 18. Openbaring 1, vers 17 en 18, waar Johannes schrijft: en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover. Laten we gaan zingen, gemeente, op Psalm 118, de versen 8 en 12. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. En het 12e vers: dit is de dag, de roem der dagen, die Issos God geheiligd heeft. Wat er verder volgt in de versen 8 en 12 van Psalm 118... Onderwijl krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, laten we na het amen gaan zingen. Psalm 145, het vijfde vers. 145, vers 5, na het amen. Gemeente, u heeft misschien wel eens gehoord van de gladiatorengevechten in het Colosseum in het oude Rome. Toen in die tijd werden specifieke slaven uitgezocht en die werden getraind en die werden opgeleid om in de arena te vechten met elkaar. Als amusement voor het volk. En dan moesten ze met elkaar vechten totdat er een winnaar was. En op dat moment, als er een winnaar was, dan keek iedereen naar de tribune waar op een belangrijke plaats de keizer zat. En dan wachten het volk en de winnaar op een teken die de keizer zou moeten geven. Deed de keizer zijn duim omhoog, dan mocht de verliezer blijven leven. Maar ging die duim naar beneden, dan moest de verliezer sterven. De winnaar die moest dan met zijn wapen de verliezer doden. En het volk juichte dan, omdat ze het prachtig vonden. En daarmee speelde die grillige keizer, in dit geval Domitianus, met het leven van mensen. En hoe geheel anders is de opgestane Christus. Hij die dood en graf overwonnen heeft, hij die de koning van het leven en de dood is. En juist hij heeft het leven van de zijne op het oog. En door zijn genade deelt hij juist het leven uit. En zo geeft Christus onderwijs in wie hij is. En luisteren we vanavond of vanmiddag naar het onderwijs wat Christus geeft op Patmos. Christus opstandingsonderwijs op Patmos. Naar drie aspecten luisteren we. Ten eerste de vrees van Johannes. Ten tweede de troost van de borg. En ten derde de macht van de koning. Christus opstandingsonderwijs op Patmos. Ten eerste de vrees van Johannes. Ten tweede de troost van de borg en ten derde de macht van de koning. De apostel Johannes is naar Patmos verbannen. Hij is verbannen uit Efeze, want zoals op veel plekken in het koninkrijk van keizer Domitianus zijn er vervolgingen gekomen. Deze grillige dictator die staat vervolgingen tegen de christenen toe omdat ze als vijanden van hem worden gezien. Er mocht niet voor een andere God gebogen worden, alleen voor hem. Maar waarom wordt deze oude Johannes nu als een vijand gezien? Johannes die vertelt het ons in vers 9. Dat hij Johannes medegenoot in de verdrukkingen in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus is. En dat hij op Patmos is om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. Je kan wel zeggen, Johannes is een lid van de vervolgde kerk. Zijn mede-apostelen Jacobus, Petrus en ook Paulus, ze zijn al reeds gestorven door het zwaard. En Johannes die weet, meer broeders worden vervolgd en zijn in de verdrukking. Vanwege het woord van God en dat Johannes en ook die anderen de Christus de schriften preekt. En Johannes, hij maakt zich zorgen. Hij maakt zich zorgen over de gemeente van Efeze en ook de andere gemeenten waar dwalingen zijn gekomen. Waar allerlei gevaren de gemeente bedreigen van binnenuit en van buiten. En dan ook nog die vervolgingen. Zal het werk van de Heere worden afgebroken? Zo is Johannes op de zondagmorgen. Is hij gesteld. En dan is het ook op die zondag, de eerste dag van de week. De rustdag, de dag van de Heere. Dat de Heilige Geest krachtig tot Johannes begint te spreken. Door de Heilige Geest hoort Johannes het geluid achter zich als een grote stem als van een bazuin. En hier zien we het goddelijk initiatief naar voren komen. De Heer Jezus die neemt het initiatief om aan die moedeloze Johannes te gaan verschijnen. Een machtige stem klinkt er achter hem, een bazuin. Om de komst van iemand aan te kondigen met majesteit. Een stem die klinkt als het geluid van vele wateren. Zoals een grote waterval zijn water laat vallen. En die stem die zegt, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En Johannes, hij draait zich om. Om te zien wie er tegen hem spreekt en gemeente, dan ziet hij een majestueus, een koninklijk gezicht. Vol heerlijkheid. En wat ziet hij dan? Johannes die ziet 7 gouden kandelaren. Maar wat ziet Johannes tussen die 7 gouden kandelaren? Hij ziet daar een gestalte als een zoon des mensen gelijk. Het is een uitdrukking die in de evangelie voor de Heere Jezus wordt gebruikt in het verband met het lijden van de Heere Jezus. Het wil zeggen dat het door het lijden tot heerlijkheid gaat. Door strijd tot overwinning. En zo wordt hier ons de Heere Jezus getoond als overwinnaar. Als God en mens in 1 persoon. Een zoon des mensen gelijk. En zo heeft Johannes de Heer Jezus over zichzelf horen spreken, toen hij nog met hem rondging op aarde. Johannes die herkent hem, de zoon des mensen. Hier toont de Heer Jezus zich in zijn heerlijkheid van zijn overwinning, de verheerlijkte Christus. Staande als overwinnaar tussen de 7 gouden kandelaren. Hier staat de paasvorst in zijn overwinning te midden van zijn 7 gemeenten. De zoon des mensen staat hier als koning, als priester, als profeet in zijn volle majesteit. En alles, maar dan ook alles aan deze koning. Aan de zoon des mensen wordt benadrukt. Want we zien dat lange, prachtige witte kleed. En dat geeft weer dat hij een koninklijk ambt en een priesterlijk ambt draagt. Want juist de koningen en de priesters in die tijd, die droegen die lange witte klederen. En dat zwaard dat uit zijn mond gaat, dat is het levende woord van God. Het woord dat elke keer weer verkondigd mag worden. Het geeft zijn profetische ambt weer. En dan die gouden gordel. Die benadrukt zijn koninklijke waardigheid, want die gordel die wordt normaal om de lendenen gedragen. Want dan komt bij het werk wat gedaan kan worden, het kleed onder de riem gedragen worden. Zoals bij de Heere Jezus. In die opperzaal, toen hij de voeten ging wassen, hij stond op van het avondmaal staat er en hij legde zijn klederen af. En hij omgordde zichzelf. Hij pakte de zoom van zijn kleed en die duwde hij onder zijn riem. En ging de voeten op de knieën, ging hij de voeten van de discipelen wassen. Maar nu heeft die zoon des mensen die riem rond zijn borst. En dat benadrukt zijn koninklijke waardigheid, want er is rust. Het werk is gedaan, het is volbracht. En dan gemeente zijn haar. Zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En dit benadrukt zijn wijsheid, zijn goddelijke kennis, als profeet. Het benadrukt zijn wijsheid van eeuwigheid tot eeuwigheid, omdat de geest des Heren op hem is. De geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en de sterkte, de geest van kennis. En de vreze des Heren rust op hem. En dan die ogen, ogen gelijk een vlamvuurs. Die ogen, Daar blijft niets verborgen. Als een vuurvlam dringen ze overal doorheen. Niets, maar dan ook niets, blijft voor zijn ogen verborgen. Hij ziet en hij weet het allemaal. En dan zijn voeten. Voeten, blinkend koper gelijk en gloeiend als in een oven. Het wijst erop dat hij alles vertreedt wat hem weerstaat. Niets en niemand kan tegen die kracht op in de wegen die hij gaat. En met kracht gaat deze zoon des mensen de weg van God, te midden van die zeven gemeenten, de kandelaren. En zijn aangezicht gelijk de zon schijnt in haar kracht. Zo staat hier voor Johannes, ja voor ons de Christus als priester, koning en profeet. Hier zien we de opgestane paasvorst in zijn volle majesteit. Weten het wel, als je onderweg bent en je gaat op een gegeven moment met de auto een bocht om en de zon die begint fel in je ogen te schijnen, dat dan je ogen probeert dicht te doen. En tegelijk probeer je ook wat te zien, want je weet het, op het moment dat je verblind zou worden, dan zou er een ongeluk komen en je doet gauw die zonklep naar beneden om enige zicht te krijgen. Nou, zo fel gemeente als de zon schijnt, is die majesteit van Christus. Dat komt op Johannes af. Christus is voor de geloven hetgeen de zon is voor de wereld. Hij is het waarachtige licht, beminnelijk vorst. Uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En dit ziet Johannes. En wat gebeurt er met Johannes? Als Johannes dit hemelse beeld ziet, die volle majesteit van Christus, dan valt hij neer als dood. En dan staat er in het Grieks een woord als een lijk aan de voeten van de Heere Jezus. Hier zien we een zondaar als dood aan de voeten liggen van hem die zonder zonde is. Johannes, gemeente, hij valt niet achterover van schrik. Hij valt voorover. Hij valt op zijn gezicht neer in een houding van onderwerping en aanbidding aan deze hemelse vorst. Want Johannes weet, hij weet het, dat hij voor het aangezicht van deze Christus niet kan bestaan. Zoals Jesaja het zegt in hoofdstuk 6 vers 5. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. En Adam, hij kon wel in het paradijs spreken met God. Maar na zijn val in de zonde is Gods verschijning voor hem vreselijk geworden. Want zodra Adam de stem van God hoort, dan gaat hij heen. En dan verbergt hij zich. Johannes, die zijn meester zo lief heeft, hij kan niet op de benen blijven staan. En hij valt als een dode neer aan de voeten van de Heere Jezus. Ik kan wel zeggen dat een mens bij zoveel goddelijke heerlijkheid niet meer kan blijven staan. Hier ligt een twijfelaar. Hier ligt een wankelmoedige. Aan de voeten van Christus. Christus die daar staat in zijn heerlijkheid en almacht. En een Johannes die beseft dat hij niet voor God kan bestaan. Zo Heere, gij de ongerechtigheid zult gadeslaan. Wie zal bestaan? Kan je toch niet anders zeggen, treed niet met mij in het gericht. Zo komt Johannes aan de voeten van Christus. En zo wil Christus, de Alfa en de Omega, ons door zijn woord ons de weg wijzen. Die weg. Om te komen aan zijn voeten. Want de Heer Jezus die zegt dat. Twee keer. In vers 11 en vers 19. Johannes, schrijf dat. Schrijf wat je ziet. En dat laatste boek, Openbaringen, laat zien wat de Heere als volmaakte laatste Bijbelboek wat aan ons is gegeven. Gemeente, en waar begint die weg? Die weg die begint in het paradijs. Ja, in het paradijs waar de verhouding tussen God en de mens goed was. Maar waar die mens eigen wegen is gegaan en in zonde is gevallen. Waar hij zich verborgen heeft voor God. Ja, waar een mens heeft ontdekt dat hij niet kan bestaan voor Gods aangezicht. En jongens en meisjes, dan moet je dit woord onthouden. Godskennis. Dat een mens niet voor God kan bestaan. En het tweede waar ons het woord op wijst, is dat een mens erachter komt dat hij zichzelf niet kan verlossen en dat een mens verdorven is. Dat hij niets kan doen en toebrengen voor zijn eigen zaligheid en dat een mens verloren ligt. En dan jongens en meisjes, het tweede woord. Zelfkennis. Maar dan wijst het woord ons ook op de derde. Dat een mens zijn zaligheid buiten zichzelf moet zoeken. In Christus Jezus. Dan komt een zondaar in zijn nood en in zijn vrees aan de voeten van de Heer Jezus. Waar een zondaar leert hoe Christus is voor zondaren. En dan jongens en meisjes het derde woord. Christuskennis. Ze moet onthouden Godskennis, zelfkennis, Christuskennis. Dit hele woord van Genesis tot Openbaringen, die wijst ons de weg hoe de Heere zijn heil wil schenken. En dan komt onlosmakelijk daar die vraag op ons af. Kent u, ken jij, ken ik die plaats om te liggen aan zijn voeten? Dat we met onszelf zijn omgevallen. Vanwege zijn heiligheid. Vanwege zijn majesteit. Want mijn ogen hebben de koning, de zoon van de Heere der Scharen gezien. Je kan jezelf toch niet meer op de been houden, gemeente. Als je beseft, net als Johannes, wie Christus Jezus is. Want hij is vol van majesteit en heerlijkheid. Gemeente, weet u nu wat nou zo mooi is? Van die diepte van die plaats aan de voeten van de Heer Jezus. Dat er nergens in Gods woord staat dat er iemand is die aan die plaats is omgekomen. De schrift zegt heel duidelijk, degenen die voor de Heer weglopen, die komen om. Maar aan zijn voeten is nog nooit iemand omgekomen. En dan komen we bij het tweede. De troost van de borg. Want Johannes, hij is niet weggevlucht. Dat heeft hij in zijn leven één keer gedaan. En wat zal hij daar nog steeds een spijt van hebben gehad. Matthäus 26. Toen vluchtten al de discipelen hem verlatende. Ook Johannes die had zijn meester verlaten in die donkere nacht. En nu horen we hoe de Heer Jezus zijn discipel opzoekt. En het is ook de laatste verschijning van de Heere Jezus die de Bijbel ons voorhoudt. Johannes ligt aan de voeten van de Heere Jezus. En wat doet de Heere Jezus? Hij buigt zich over naar de apostel. Ja, zegt u, dat staat er niet, nee. Maar gemeente, de Heere Jezus moet om zijn hand op Johannes te leggen, moet hij door zijn knieën, moet hij buigen. Zo buigt de Heer Jezus zich over naar Johannes. De levende die staat tussen die zeven gouden kandelaar, die zien we hier zich over Johannes heen buigen. Hij die heerst over hemel en aarde, hij die koning is, hij die maar zijn engelen hoeft te bevelen, die zien we Johannes niet wegslaan met zijn rechterhand. Vanwege de ongerechtigheid en de zonde van Johannes. Hier zien we die nederbuigende goedheid van de Heer Jezus. En hij buigt diep en hij legt dan zijn hand op Johannes. Die rechterhand is hoog verheven, hebben gezongen. Dus Heere, sterke rechterhand, die doet door. Daar daan de wereld beven, die rechterhand. En die ligt nu op Johannes. En die rechterhand die heeft 7 sterren. Dat zijn zijn dienaren. Dat geeft de volheid van het werk van de Heere aan. Dat hij heerst over de hemel en zijn dienstknechten. En dat hij zijn dienstknechten uitzendt om in Christus naam het evangelie van Gods genade aan zondaren te verkondigen. En die rechterhand, gemeente, houdt door haar kracht Gods volk in stand. En de Heer Jezus die wil laten zien dat hij zijn rechterhand op ons wil leggen. Hij wil ons zijn gevoelige genade tonen. Hij wil tonen aan zondaren dat hij zalig wil maken. Gemeente, de Heer Jezus die wil van alle vrouwen, mannen, kinderen, ja die benauwd zijn. Alle die een schuldeiser hebben. Alle van wie de ziel bitterlijk bedroefd is. Ja, over alle wil hij koning zijn. En hij wil zijn hand leggen op de arme en verslagene van geesten die voor zijn woord beeft. En beseffen gemeente dat die rechterhand die hij op Johannes legt een bijzondere hand is. In die rechterhand, daar zit niet het zwaard van Gods recht. Maar het is een doorboorde hand. Die de volheid van zijn macht toont. En die hij aan zijn dienstknechten wil laten zien. En die hand die kan alleen op Johannes gelegd worden vanwege wie hij is en zal zijn. Die rechterhand van de Zoon des Mensen laat die grote vertroostende liefde zien. Die de Heere Jezus aan Johannes toont. En dan hoort Johannes die hele bekende stem. Die stem waar hij vroeger zoveel naar had geluisterd. En die stem die tot hem zegt, vrees niet. Heer Jezus die wil de vrees van Johannes wegnemen om er vrede voor in de plaats te schenken. Als de Heer Jezus zich openbaart in zijn verheerlijkte lichaam, met zijn verheerlijkte lichaam, dan is het nodig dat hij zelf eerst de vrees wegneemt. En zo deed de Heer Jezus ook bij Maria in de graftuin. Het eerste wat hij zei tegen Maria toen hij haar ontmoette, vrees niet. Buiten Christus is er alleen angst en vrees. Johannes, hij hoort die stem als vele wateren tot hem zeggen, met macht en majesteit, vrees niet. Wees niet bang, Johannes. Jongens en meisjes, misschien is het jullie ook wel eens overkomen. Dat je in een drukke winkelstraat of in een winkelcentrum je vader of je moeder kwijtraakte. En misschien was je wel heel erg bang. Heb je misschien wel gehuild. Tot dat moment dat je de stem van papa of mama hoorde die je naam zei. En toen sloeg het om. Je hoefde niet meer bang te zijn. Want die stem, daar hou je van. En je was weer blij dat je weer bij papa of mama mocht zijn. Nu zegt de Heere Jezus tegen Johannes met zo'n stem, vrees niet. Johannes, jij hoeft niet bang voor me te zijn. En terwijl de Heere Jezus tegen hem spreekt, voelt Johannes de hand van zijn meester op hem. En als Johannes dan opkijkt, gemeente, dan kijkt hij weer in het gezicht van zijn meester. En dan kijkt hij zijn meester weer recht in de ogen. Zo verdwijnt de vrees bij hem. Heerlijke woorden spreekt de Heere Jezus, vrees niet. En dan gaat de Heer Jezus verder met spreken. Troostwoorden. Ik ben de eerste en de laatste en die leef en ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Al zou Johannes nog vrees hebben, gemeente. Nadat de Heer Jezus tegen hem had gezegd, vrees niet. Dan zou die angst nu helemaal verdwenen zijn na deze indrukwekkende woorden. Jezus Christus is de eerste. Hij is de eerste voor de grondlegging van de wereld, die in de eeuwigheid zijn hemelse Vader aangaf om zijn goddelijke wil te gaan doen. En hij is ook de laatste in die eeuwigheid. Hij toont die gemeente zijn goddelijkheid. Door te verwijzen met ik ben naar die eeuwige verbondsnaam van God de Vader. De ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is de ik ben. Hij is de eeuwige van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hoe kan hij dat zijn? Omdat hij leeft. Hij is dood geweest, hij is de dood doorgegaan en heeft de toorn van zijn vader gedragen aan het kruis. En daar op Golgotha heeft hij gebogen onder het recht van God en heeft hij de wet van zijn vader vervuld. Hij is dood geweest. En dat heeft Johannes zelf gezien met eigen ogen. Hij heeft gezien en gehoord hoe Christus geroepen heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En Johannes die heeft het gehoord dat de Heer Jezus die woorden uitsprak. Het is volbracht. En hij heeft het gezien. Dat Christus de geest gaf. Maar Johannes, hij weet ook dat hij leeft. Christus is opgewekt. Want op deze zondagmorgen wordt hij weer teruggebracht naar die paasmorgen. En dan wordt hij herinnerd dat hij het heeft gehoord. Dat Christus is opgewekt door zijn hemelse vader. Ja, dat intieme moment waar de schrift verder over zwijgt. Want dat is iets tussen de drie enige God zelf. Maar Christus toonde zich aan Maria, aan de vrouwen. En hij heeft Christus zelf gezien met zijn ogen toen hij met de discipelen in die zaal zat. En waar de Heer Jezus zich aan toonde. Hij heeft het gehoord hoe de Heer Jezus Petrus opzocht. En hij weet dat de Heer Jezus zich heeft getoond aan 500 personen tegelijk. En hij heeft het later gehoord van zijn medeapostel Paulus. Toen Paulus onderweg was naar Damascus. En dat Christus hem opzocht en tegen Paulus zei, wie vervolgt gij, Saulus? En nu klinkt het weer, hij leeft. Die hemelse priester, de profeet, de koning, hij leeft. Hier laat de borgenmiddelaar weer horen het werk wat hij voor zijn vader heeft gedaan. Dat werk om zondaren los te kopen uit de banden van de dood. Ja, dat hij op die slavenmarkt is geweest om slaven los te kopen. Johannes weet, hij kan niet bestaan voor Gods aangezicht vanwege zijn twijfel. Vanwege zijn wankelmoedigheid. Zijn ongerechtigheid. Ten opzichte van zoveel heerlijkheid en majesteit. Maar hij weet. Dat er een borgenmiddelaar is waar hij het leven in mag zoeken. Die borgenmiddelaar die biedt het aan, want hij zoekt Johannes op. Johannes in zijn mismoedigheid wordt opgezocht door de Heer Jezus. Want hij is levend in alle eeuwigheid. Zien we gemeente hoe machtig die weg is die de Heer Jezus is gegaan. Ja, die weg die in de eeuwigheid is uitgedacht in de verborgenen van de raad des vredes. Ja, toen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich een ogenblik hebben teruggetrokken. En die weg, door kruis en opstanding heen, dat de Heer Jezus zondaren opzoekt en zegt, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leven. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Maar misschien zit hier vanmiddag nu iemand. Met die angst en met die vrees. En die twijfelt. En die zo graag ook zou willen weten of de Heer het nu ook tegen mij wil zeggen. Want mijn twijfel is zo groot, mijn zonde is zo groot. En dat je bang bent dat er geen verzoening meer mogelijk zou zijn. Mag ik jou eens vragen. Naar wie luister je eigenlijk? Luister je naar je eigen stem, naar je eigen hart? Op wie zien we? Toen Petrus Toen hij op dat meer van Tiberias aan het varen was en hij de Heer Jezus zag, stapte hij de boot uit en hij wandelde over het water naar de Heer Jezus. Maar toen hij zijn ogen niet op de Heer Jezus hield gericht, maar op de wind en op die golven. Wat gebeurde er, jongens en meisjes? Hij zonk weg in de golven. En wat riep Petrus? Heere, behoud mij! En wat deed de Heere Jezus? Die liep naar Petrus toe. Die stak zijn hand uit. Hij greep hem en trok hem uit de golven. En hij zei, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Gemeente, je kan op jezelf zien. Het kan zo ver worden in je leven dat je denkt, er is geen uitkomst meer. Vastlopen door je zonden en je schuld. Maar loop je dan niet bij de Heere weg? Nogal verder dan dat je al was weggelopen. Luister gemeente, zie toch op die opgestane paasvorst. En die zegt, vrees niet. Hij wil zijn rechterhand uitsteken. Hij wil zondaren redden, want hij is levend in alle eeuwigheid. Door geloof en bekering aan zijn voeten te komen. Want gemeente, wat de Heer Jezus zegt, hij zegt het zelf, amen. Het is waar. Het is vast en zeker. En zijn dat ook nou niet die woorden die een kind van God moet horen en wil horen? Het liefst elke keer weer, vrees niet, want ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend. Dat is de troost die de borg ons voorhoudt. Hij leeft, het is vast en zeker. Want deze koning regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die genade biedt hij zijn volk aan. Hier spreekt een koning in zijn volle macht. Want hij laat ook nog een machtswoord klinken aan Johannes. En dan komt bij het derde. De macht van de koning. Als Johannes nu nog niet zou begrijpen wie er over dood en leven regeert, dan wordt het hem nu nog een keer voorgehouden. Want hij, de levende, heeft de sleutels van de hel en van de dood. Het machtswoord van de koning om Johannes te laten horen dat hij, de levende, hem en zijn volk beschermt tegen de vrees die hen ontstaat. Tegen het besef van hel en dood. Christus gemeente. Hij heeft de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En wie die sleutels heeft, die heeft toegang. Gemeente, het is tegenwoordig in veel kantoorgebouwen zo. Dat de toegang tot die gebouwen elektronisch wordt geregeld met pasjes. En nog niet zo geleden dat ik... Lang geleden had ik zelf die ervaring dat ik voor het eerst in een groot kantoorgebouw was. En ik had als extern persoon een pasje gekregen. En om van het ene gebouw naar het andere gebouw te moeten, moest ik door een sluis. En bij het doorgaan van de ene deur, daar kreeg ik toestemming. Maar toen kwam ik aan de andere kant bij een andere deur. En daar werd de toegang geweigerd. Ja, dan loop je weer terug. En dan wil je die deur door. Maar ook daar weigerde het systeem mij de toegang. Ik zat vast, opgesloten. Opgesloten in die sluis tussen die twee gebouwen. En het was inmiddels na 6 uur. Dus ik belde naar de bewaking. Maar daar kreeg ik te horen dat zij geen toegang mochten verlenen omdat ik extern was. Ik was niet van het bedrijf. De directeur die moest toestemming geven en die was nog aanwezig. En uiteindelijk, omdat hij de eigenaar van het toelatingsbeleid was, liet hij mij uit de sluis. Het is een heel menselijk voorbeeld, gemeente, maar dat laat wel tonen, gewoon in de praktijk van het zakelijke leven waar je soms tegenaan kan lopen, dat het om de bevoegdheid gaat. Christus heeft die bevoegdheid gekregen om deuren te openen en deuren te sluiten. En hij heeft die bevoegdheid van zijn vader gekregen en niemand anders. En misschien vraagt u, hoe heeft de Heer Jezus dan die bevoegdheid gekregen? Hoe heeft hij die sleutels gekregen? Omdat Christus de dood heeft overwonnen. Hij heeft betaald met zijn bloed. En daarop heeft hij de sleutels van de hel en de dood gekregen. En met dat woordje hel, daar wordt niet bedoeld de poel van vuur. Maar daar staat het Griekse woord Hades. En daar wordt mee bedoeld het graf, het dodenrijk, de verblijfplaats waar de doden verzameld worden. Christus. Alleen Christus heeft de sleutels van het dodenrijk en van de dood. En hij alleen beslist wie na het sterven het koninkrijk van God mag binnengaan. Het koninkrijk der hemelen. Dat ligt vast, gemeente, in dat heerlijke welbehagen van de drie enige God. Als Christus zal open doen, zal niemand kunnen sluiten. Als Christus zal sluiten, zal niemand kunnen open doen. Met deze eenvoudige woorden verbindt de Heere Jezus weer de woorden van het Oude Testament aan het Nieuwe Testament. Deze woorden kunt u ook lezen in Jesaja 22 vers 22. Waar de zoon van Eljakim de bevoegdheid kreeg van het huis van David om als poortwachter de sleutels te beheren. Daar staat ook deze tekst. Zie hier de meerdere Eljakim. En hoe toont Christus ons dat nu? Dat hij die sleutels heeft, dat doet hij door zijn woord. Door de verkondiging van zijn woord. Dat woord wat als een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond komt. Het is dat woord wat beschermt, maar ook wat bedreigt. Het is dat woord dat ons laat zien dat wij hebben gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heere. Maar het is ook dat woord wat ons toont de weg van het leven in Christus, dat ware leven. Hij, Jezus Christus, heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. En gemeente, dat woord, dat levende woord, moet door zijn geest voor ons hart ontsloten worden. Zijn heilige geest, die moet dat hart openen. Anders blijft het woord een dode letter die eenmaal tegen ons zal getuigen. Dat levende woord, wat zondag aan zondag verkondigd mag worden. Maar deze woorden, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ze komen Johannes zo bekend voor. Pakt u uw Bijbeltje maar en leest u mee in Johannes, het evangelie van Johannes hoofdstuk 5. Daar in Johannes 5 heeft Johannes die woorden al eerder gehoord. Die de Heere Jezus sprak tegen zijn discipelen. Daar spreekt de Heere Jezus. Voorwaar, zeg ik u. Die mijn woord hoort. En gelooft hem die mij gezonden heeft. Die heeft het eeuwige leven. En die komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, zeg ik u. De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ziet u hier dat die woorden al eerder hebben geklonken. Hoe die bediening van de sleutels ons wordt voorgehouden door de Heere Jezus. Zonder, hij moet het niet in zichzelf zoeken. Geef die hoop nou eens op. Hoop dat er iets in onszelf zou zitten waarmee je je zaligheid zou kunnen verdienen. Zoals in de inleiding. Die gladiatoren die elke keer weer hun wapens opnemen. Om te vechten. Wanneer leg jij, Wanneer leg ik nu eens mijn wapens neer? Wanneer knielen wij ons nu? Wanneer knielen wij eens nu voor die almachtige Heere Christus? En dat je dan alleen maar je hoofd kan buigen en zegt, Heere, behoud mij. Hoe lang moet er nog komen dat we met onze eigen werk heiligheid wapens in ons hand nemen om alle genade weg te slaan? Als je op jezelf vertrouwt, wie zonder Christus is, die zal omkomen. Die zal voor eeuwig omkomen. En waarom? Omdat u dan de heerlijkheid van God zal tegenkomen, waarin Psalm 50 staat, dat er een verterend vuur voor zijn aangezicht uitgaat. En dan, gemeente, is die toegang tot die drie enige God voor altijd gesloten. Nu klinkt weer dat appel, ook van die apostel Paulus heeft uitgeroepen. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zoek het buiten uzelf in Christus Jezus. Ja, misschien zegt hij, maar wij kunnen die deur toch niet openen tot behoud? Inderdaad. Maar wees daar niet tevreden mee. Alleen de Heere Jezus kan die deur van verlossing, van behoud in zichzelf openen. Want gemeente, Hij zelf is de deur van het leven. Wie in Hem gelooft, zal nimmer verderven, maar het eeuwige leven hebben in Hem, die in die opgestane paasvorst. Er zijn zondaren een nieuwe schepsel geworden. Het oude is voorbij gegaan. Dat is in dat graf van de hof van Jozef van Arimathea achtergebleven. Voor degene die in Hem geborgen mogen zijn, er wordt een heerlijk uitzicht gegeven. En dan kan je moedeloos zijn. En dan kan het ook donker in je leven zijn, omdat je geen zicht hebt op deze machtige koning. En dat je geloof zo weinig is, omdat al je zonden en je schuld je weer aanklaagt. Hoor dan deze woorden van de Christus, dat als Hij zich openbaart zegt, vrees niet. Zoveel genade, gemeente, en ontferming toont die machtige paasvorst over hen die vrees hebben. En als u als jij die drie enige God mag kennen, ja, dan moet u nog wel sterven. En dan aan het einde van uw levensweg, dan wacht nog wel dat graf. En dan moet jij nog wel door die doodsjordaan heen. Maar Hij heeft de sleutelen van de dood en van het dodenrijk. En de dood is dan geen betaling van de zonde en schuld. Die is betaald op Golgotha. Betaald door Christus Jezus. En de dood is dan een doorgang tot het eeuwige leven. Degenen die de Heere mogen kennen, die mogen dan die doodsjordaan heen, om dan dat hemelse Sion binnen te gaan en om dan aan zijn voeten weer terecht te komen. En dan mag je ook soms in dit leven nu al dat vooruitzicht hebben, zoals Paulus het uitroept toen hij met zijn ogen op die paasvorst gericht was. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Prikkel, nu des doods is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zie toch op deze machtige koning, waarvoor we niet hoeven te vrezen. Ook dat troostwoord wat onze voorvaderen in de Dordtse leerregels hebben opgeschreven. Dat de Heere altijd een kerk in stand zal houden. Een kerk van gelovigen die gefundeerd is in het bloed van Christus Jezus. Hij leeft. Hij heeft de overwinning op de dood gehaald. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij toont zijn macht en majesteit. Zijn heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Zijn koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En de Heere ondersteunt hen die voor het onheil zwicht. Wie nederstort wordt door hem weer opgericht. En dan is er een volk die naar hem uit gaat zien. Dan blijft alles op hem wachten. En de Heere die sterk doorspijst de rechte tijd hun krachten. En dan ontsluit Heere, de Heere, zijn rechterhand. Vol ontferming en weldadig. Opdat zijn gunst, zoals een koningse scepter toont, door zijn rechterhand. Al wat de leven zaden. Gemeente. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij leeft. Om zondaren zalig te maken. Die het niet in zichzelf hebben leren zoeken. Maar buiten hem. Buiten zichzelf. Maar in hem. Val hem dan te voet. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Machtige koning van hemel en van aarde. Wat een weg heeft u in de eeuwigheid, Heere, al ontworpen in uw goddelijk welbehagen. Om zondaren zalig te maken en redden uit de nood en dood. Zo klinkt dat woord tot ons, vrees niet. Heere, dat we het bij u leren zoeken, buiten onszelf. Leer ons, Heere, door uw woord en door uw geest, ons verzet tegen u op te geven. Word ons te sterk, Heere. Trek ons als een Petrus uit de golven. En leer ons tot u te roepen. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Ja, Heere, behoud mij. Ieder persoonlijk, klein en groot. Legt u die beden maar op de lippen. Zoals een oude dienstknecht zei, ik weet niet hoe het moet. Maar ik moet het en ik weet dat ik het niet kan. Heere, breng ons maar in dat spanningsveld. Dat we werken en erachter komen dat we het niet kunnen. En dat we het alleen van u zouden verwachten. Ga met ons als we van hier gaan, bewaar ons. Brengt u ons weer veilig thuis, ook nu we deze week weer in zijn ingegaan. Gedenk, Heere, degene die geen werk mogen doen of kunnen doen. Geef hen moed en kracht ook om verder te gaan. Zegen hen in al hun omstandigheden. Wees met een ieder. Vergeef, Heere, alles wat verkeerd is gezegd, gedaan, gedacht. Bedek het met dat bloed van dat lam. Van die almachtige opgestane paasvorst, uw enige geboren zoon. De Heer Jezus Christus. Om zijnentwil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, gemeente, Psalm 16, de versen 4 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen, dat goddelijk licht mij toestraalt vroeg en laat. Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. Ik stel die Heer, zoals hij ook vanavond u is uitgestald, gedurig mij voor ogen en dan horen we het weer. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. En het zesde vers, gij maakt eerlang, met levenspad bekend. Waarvan indrukt vooruitzicht mij verheugt uw aangezicht, om eenmaal, in gunst tot mij gewend, hem te mogen aanschouwen. Die lieflijk heen, van dat zalig hemelleven, en dat komt voort uit zijn rechterhand. Uw rechterhand zal dat mij geven. Psalm 16, vers 4 en 6. Gemeente, verheft uw harten tot God. En laten we nu we deze week zijn ingegaan de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drieëne God. U zij al de eer. Amen.